Broeders, zusters en vrienden. Vanmiddag wil ik graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit Lucas hoofdstuk 3. Het derde hoofdstuk van Lucas. Lucas 3, waar staat vanaf vers 1. En in het 15e jaar der regering van de keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea en Herodes viervorst over Galilea en Filippus zijn broeder viervorst over Iturea en over het land Trachonitis en Lysanias viervorst over Abilene, onder de hoge priester Annas en Caiaphas geschiedde het woord Gods tot Johannes de zoon van Zacharias in de woestijn. En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja de profeet zeggende: de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Alle dal zal gevuld worden, alle berg en heuvel zal vernederd worden, en de kromme wegen zullen tot een rechte weg worden, en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid God zien. Hij zeide dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden: gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voor der bekering waardig. En begin niet te zeggen bij uzelf: wij hebben Abraham tot vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En de bij ligt ook al reden aan de wortel der bomen. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En dan vers 15. En als het volk verwachtte en alle in hun harten overlegden van Johannes of hij niet mogelijk de Christus waren, zo antwoordde Johannes aan allen zeggende: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden, deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Hij dan, ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde den volken het evangelie. En wel in het 15e jaar de regering van de keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, et cetera, et cetera. Zodat de eerste vraag naar aanleiding van dit schriftgedeelte is: waarom dat uitgebreide vers 1 en 2 van dit hoofdstuk? Want wat interesseert het ons wie het toevallig over Trachonitis regeerde, afgezien van dat wij sowieso niet eens weten waar het ligt. Dat mag ik aannemen. Bolzwaar is al moeilijk genoeg, denk ik. Maar Trachonitis, Abilene, wat zegt het ons? Wel, wat het ons zegt is heel eenvoudig. Wat het ons zegt is dat de Bijbel de moeite neemt om te zeggen in welk jaar precies de bediening van Johannes de Doper begon. En daarmee ook die van de Heer Jezus, waarvan het begin van zijn bediening vermeld wordt in het laatste deel van dit hoofdstuk en daarna in het begin van het volgende hoofdstuk. Dat wil zeggen dat hier groot belang gehecht wordt aan de datering van deze geschiedenis. En dat is niet voor niks, want als ik u zou vragen: wat predikte Johannes de Doper eigenlijk? Dan weet u dat misschien helemaal niet. Of, en dat lijkt mij de tweede optie, of u zegt: hij predikte: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En als dat zo is, dat is namelijk zo, dat wordt meerdere malen gezegd. En als dat zo is, dat het koninkrijk der hemelen nabijgekomen was in die dagen, dan heeft dat alles van doen, uiteraard, met het tijdstip waarop Johannes de Doper zijn bediening begon. En ik weet wel dat het niet een populair verhaal is wat ik nu ga vertellen, maar toch vertel ik het. Vanuit de Oud-Testamentische profetie, en in het bijzonder vanuit de profetieën van Daniël, kon gewoon uitgerekend worden, wij rekenen dat nog na, nog steeds, dat klopt precies, kon gewoon uitgerekend worden dat in deze generatie op zijn minst, en dan hou ik het aan de zeer ruime kant, maar dat in deze generatie, deze van Johannes de Doper en de zijne en van de Heer Jezus en zijn discipelen, dat in die generatie, volgens de profetieën, de Messias zou verschijnen. De Christus in het Grieks, maar het is hetzelfde. De Messias zou verschijnen en op grond van dezelfde profetieën mocht aangenomen worden dat hij zijn koninkrijk, zijn langbeloofde koninkrijk, zou oprichten. Dat koninkrijk wat in elk geval al beloofd was aan David, en het was dan toch pakweg bijna 1100 jaar daarvoor, want daar komt het op neer. En dat betekent gewoon dat deze beloften die we heel het Oude Testament doorvinden, eigenlijk ook al gewoon in Genesis, maar daar gaat het nou niet over, hè. Maar dat deze beloften inderdaad in deze dagen, in het 15e jaar van de regering van Tiberias en in de dagen van Pontius Pilatus en hoe het maar heten mag, dat in die dagen dat koninkrijk van Christus, van de beloofde Messias gestalte zou krijgen, en dat dus op zijn minst verwacht mocht worden de verschijning van de Messias, de zoon Davids, de zoon van God, of hoe hij maar genoemd mag worden. Zodat datering in dit hoofdstuk volstrekt op zijn plaats is. Dat blijft trouwens ook zo, heel dit Lucas-evangelie door, want als enige jaren later, een jaartje of 3, 4 later, want daar gaat het nou niet precies om, de Heer Jezus via de Olijfberg zijn opwachting maakt als het ware voor Jeruzalem, en als dan de Heer Jezus de stad ziet, dan weent hij over de stad, staat er, dat is in Lucas 19, dan weent hij over de stad en zegt: och, of gij, Jeruzalem, nog bekendet ook nog in deze uw dag wat tot uw vrede dient. Zo van, was het maar zo dat Jeruzalem vandaag nog op deze, de specifieke dag van Jeruzalem, zou erkennen, zou aanvaarden wat tot vrede van Jeruzalem zou dienen. Maar de Heer zegt er meteen achteraan, maar helaas, nu is het verborgen voor uw ogen. En omdat het verborgen is, omdat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt, nog steeds letterlijk uit Lucas 19, zal Jeruzalem binnen afzienbare tijd verwoest worden. Al kreeg de stad dan nog een jaartje of 35 de tijd om erover na te denken. Maar het neemt niet weg dat het inderdaad precies zo gebeurd is, en dat grote aandacht gevraagd werd voor de tijd waarin men leefde. In dat verband denk ik altijd ogenblikkelijk aan de woorden uit het Johannesevangelie, Johannes 3, waar ene Nicodemus, de leraar van Israël, wordt hij genoemd, en daarmee de godsdienstig leraar van Israël, een van de grote theologen onder het volk van die dagen dus, die komt tot de Heer Jezus en vraagt hem of hij dan misschien de Messias is. Wij weten dat gij zijt een profeet van God gezonden enzovoorts, maar de achterliggende vraag is natuurlijk: bent u wellicht de beloofde Christus, de beloofde Messias, en daar meteen aanvast, en komt u wellicht nu uw langbeloofde koninkrijk vestigen, komt u de vervallen hut van David weder herstellen met de woorden uit Handelingen 15, want dat is de eigenlijke vraag. En het merkwaardige antwoord van de Heer Jezus bij die gelegenheid luidt ongeveer zo: Nicodemus, of ik de Messias ben of niet, maakt voor jou niet zo geweldig veel uit, persoonlijk. Want als je niet wedergeboren bent, dan zul je toch mijn koninkrijk niet binnengaan. Leest u het maar na. Natuurlijk staat het er niet zo zoals ik het nu zeg. Maar het is wel wat er staat. Hij zegt: tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien. En nog een keer hetzelfde met als toevoeging: gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. En of de Heer Jezus de koning is van dat op te richten koninkrijk, of in die dagen dat koninkrijk gestalte zou krijgen, of Israël in die dagen verlost zou worden of niet, voor Nicodemus persoonlijk en voor iedere Jood persoonlijk, maakt dat in de praktijk niks uit. Want hoezeer men ook wacht op de komst van de Messias en op de beloofde verlossing, men zou er geen deel aan krijgen als men niet voor die tijd inderdaad zich bekeerd had tot den Heere, zoals dat zo fraai heet in de Oud-Testamentische profeten, of gewoon als men niet voor die tijd zich had onderworpen aan het woord Gods en inderdaad, zoals het in Lucas, maar ook in andere evangelieën gezegd wordt, zich op grond daarvan ook zou hebben laten dopen. Want dat is het verhaal. Zo wordt het verteld. En dat is wat Johannes de Doper ook zegt. Bekeert u. Waarom? Bekeert u, want het koninkrijk Gods, het koninkrijk der hemelen, het beloofde Messiaanse rijk, is nabijgekomen. Wel, dat is niet de normale reden om zich te bekeren. De normale reden om zich te bekeren, zeg maar gewoon zich om te keren, is omdat men zich voortbeweegt, dat wel. Omdat men op weg is, wellicht ook samen, maar daar gaat het nou niet over. Maar omdat men op weg is, maar op de verkeerde weg. Het is natuurlijk leuk om de weg te zijn. Maar als je niet weet waar naartoe, dan zou ik niet weten waarom je door zou gaan. Dat zal wel aan mij liggen, maar ik weet het graag. Waarheen de weg leidt, zie. En het punt is gewoon dat bekering gepredikt wordt aan een volk, in de Bijbel althans in elk geval aan volk Israël, dat bekering gepredikt wordt omdat men weliswaar op weg is en zelfs samen, maar niet naar het goede doel. Integendeel, men weet niet eens waarheen men onderweg is. Men lezen opnieuw Johannes 3, het laatste deel van het hoofdstuk, waar dat ook uitdrukkelijk aan de orde komt. Gij weet niet van waar gij komt, nog waar gij heen gaat. Je bent leuk op weg, maar daar gaat het niet om. Het is natuurlijk heel aardig om het koninkrijk Gods te verwachten, om in een beetje christelijke jargon te blijven. Of het is natuurlijk heel aardig om de Messias te verwachten, om het meer in het Joodse jargon te zeggen. Maar het heeft nauwelijks enige zin. Want wie men ook is, als dat koninkrijk komt en als de Messias komt om zijn Messiaanse rijk te vestigen, dan betekent het gewoon, als men voor die tijd niet tot bekering is gekomen, met gewoon de Bijbelse term, zal men dat koninkrijk niet binnengaan. En dat is ook wat de schrift zegt. Het schijnt onbekend te zijn, maar goed. Dat is ook wat de schrift zegt. Wee hen die de dag des Heren verwachten. Wee hen die dit koninkrijk verwachten. Om de eenvoudige reden dat als deze Messias komt, als de beloften Gods in vervulling zullen gaan, dan betekent het dat van Gods wegen een oordeel zal gebracht worden over een goddeloze mensheid. En dus over de goddeloze mens en dus gewoon over de ongelovige, het ongelovige individu. Dat is nou helemaal niet anders. En mijn Bijbel, ik weet niet, sommigen schijnen een andere te hebben, maar mijn Bijbel, nou ja, hij is niet zo jong meer, maar vooruit. Maar mijn Bijbel zegt dat als de Messias komt en als hij werkelijk komt voor Jeruzalem op de bekende Olijfberg, zoals iedereen weet, zal ik maar zeggen, zoals men in Jeruzalem ook weet. Maar mijn Bijbel zegt dat als de Messias zal verschijnen op de Olijfberg, dat bij diezelfde gelegenheid Jeruzalem en geheel de Joodse staat verwoest, vernietigd zal worden en dat bij dezelfde gelegenheid geen leven daar zal overblijven. En dat dan alsnog vervuld zal worden de woorden die de Heer in de tijd uitsprak, die ik zojuist citeerde uit Lucas 19. Och, of gij heden ook nog in deze uw dag bekend het wat tot uw vrede dient, maar het is verborgen voor uw ogen en daarom er zal geen steen op steen gelaten worden. En dat is de situatie, was de situatie van Jeruzalem en het Joodse volk. Dat is bovendien de situatie van het Joodse volk. Het is bovendien de situatie van de mensheid als zodanig, om het niet te zeggen de wereld. En het is ook de situatie waarin u verkeert als u inderdaad de Heer Jezus niet kent. Want hoe u dat ook keert of wendt, wij zoals we hier zijn, wij hebben allemaal de gelegenheid gehad en hebben die ook vandaag om inderdaad gehoor te geven aan de oproep der profeten, namelijk om ons te bekeren tot de Heere. Ik zal me bijna generen voor het cliché, hè? Voor de afgezaagde termen, maar niettemin is dat de Bijbelse term. Omdraaien van een heilloze weg. Omdraaien omdat we onderweg zijn, niet naar God toe, maar van God af. Omdraaien omdat we bezig zijn onszelf te onderwerpen aan alles wat de mens leert, in plaats van simpelweg te luisteren naar het woord Gods. En dat is waar het werkelijk om gaat. En eigenlijk is zo dat deze dagen van Johannes de Doper enzovoorts nogal treffend overeenkomen eigenlijk met de dagen waarin wij leven. Zo eigenlijk ook niks bijzonders. Maar het blijft natuurlijk zo dat in onze dagen verwacht mag worden dat binnen afzienbare tijd, een paar dagen of zo zou kunnen, maar dat doet er nou niet toe, hè. Waar dat binnen, wat lach je nou? Dat is toch een hoopvolle gedachte. Je weet wat ik ga zeggen. Maar dat binnen afzienbare tijd inderdaad de Messias zijn opwachting zal maken. En dat binnen afzienbare tijd zal vervuld worden wat bij de mond van de profeet Jesaja al gesproken werd. Woorden die gelegd werden in de mond van het Joodse volk of van Israël, net zo u wil. Deze woorden namelijk. Och dat gij de hemelen scheurdet en gij nederdaalt uit de hemel. Want het punt is dat wij tot vandaag leven in dagen waarin de hemel gesloten is. Langzamerhand dringt dat misschien een beetje door, deze waarheid. Dat is niet populair, niet in het christendom, niet in het jodendom, onder evangelische christenen ook niet. Maar de bijbelse waarheid is dat God in de tijd de gordijnen gesloten heeft. Om niet te zeggen de koperen deuren, maar dat is weer een ander verhaal. Maar dat God de hemel gesloten heeft en wij leven sinds de eerste komst van de Heer Jezus Christus hier in een wereld die in duisternis achtergebleven is. Een wereld waarin eenmaal het licht scheen in de dagen van de omwandeling van de Heer Jezus op aarde en wellicht ook de dagen kort daarna. Maar in beginsel is het zo dat God daarmee het laatste gezegd heeft wat hij te zeggen had en hij heeft aangekondigd in het woord zwart op wit. Ik ga het nou allemaal niet opzoeken, daar hebben we nou de gelegenheid niet zozeer voor. Maar zwart op wit heeft hij aangekondigd dat hij niets meer zou zeggen en als hij weer zou spreken tot de mens, dan wel tot Israël of tot wie dan ook, dan zou dat zijn in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Om de doodeenvoudige reden dat er niks anders overblijft. Want het evangelie van Christus, het evangelie, Gods blijde boodschap voor de mens, voor Israël, voor de volkeren, voor u en mij heeft duizenden jaren lang geklonken in de wereld. En is gepredikt geworden door de mond van de profeten van ouds. Aan alle mensen en aan alle volkeren. Er is niks nieuws aan. Maar waar het om gaat is dat waar God gesproken heeft, alles gezegd heeft wat hij te zeggen had. En waar de zijnen, Israël, en de wereld, de volkeren, verkozen om toch hun eigen weg te blijven voortzetten, heeft God inderdaad de hemel gesloten. Dat wil zeggen, het licht weggenomen uit de wereld. En dat is precies wat we uitgebreid bijvoorbeeld lezen in het Johannesevangelie en wat op leerstellige wijze uiteengezet wordt, in elk geval in Romeinen 1. Om maar eens wat te noemen. Afgezien van dat er in het Oude Testament ook werd geprofeteerd. Dat God zijn aangezicht zou verbergen voor de wereld namelijk. En dat zijn de dagen waarin wij leven. Want je kunt wel verhaaltjes vertellen, je kunt elkaar wel wat wijs maken, je kunt vrome theorieën en filosofieën bedenken, maar het heeft geen enkele zin, zolang het niet gaat om de waarheid die God bekendgemaakt heeft in zijn woord. En wat God bekendgemaakt heeft, is gewoon dit, dat als die mensheid dan verkiest om in duisternis te wandelen, als die mensheid dan naar hem niet wil horen, dan houdt hij voorlopig zijn mond. Nadat hij alles gezegd had overigens. En hij kondigt aan dat hij weliswaar weer zal spreken in de toekomst. Maar als hij zal spreken, zou hij oordeel brengen inderdaad over de gehele mensheid, te beginnen bij Israël. En vandaar dat deze woorden van Johannes de Doper in onze dagen hoogst actueel zijn. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Ik ga me er nou niet mee bezighouden, maar het is een tamelijk duidelijke bijbelse zaak dat we in de gelijksoortige dagen leven als die van Johannes de Doper. Want ook wij kennen profetieën die aankondigen wanneer ongeveer, wil ik er wel bij zeggen hoor, wanneer ongeveer dan de Heer inderdaad opnieuw zal spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid tot de wereld. En het zijn op zijn minst, en dat is een understatement, er zijn op zijn minste dagen waarin wij leven. Dat zijn we 100 jaar geleden ook, dus dan kan je nagaan dat het nu meer waar is dan 100 jaar geleden. Toch? Dus sommigen vinden dat een tegenargument, ik niet. Als men 100 jaar geleden al zei, dan is het nu zeker zo. Nee, ik dacht aan Johannes de Heer en de liederen die wij zongen. Johannes de Heer predikte dat ook. Het was niet helemaal 100 jaar geleden, maar vooruit. Dat doet er nou weinig toe, maar het is wel zo. En dus oproep tot bekering mede omdat er een limiet gesteld is. Het is zoals elders in de schrift gezegd wordt, heden is de wel aangename tijd. Heden is de dag der genade. En dat duurt niet zo verbazend lang meer, om het maar eenvoudig te zeggen. En dan zal dat afgelopen zijn. Ik moet er trouwens bij zeggen, en dan verzwak ik de hele gedachtegang natuurlijk. Maar ik moet er trouwens bij zeggen dat in de tijd, in de dagen van de eerste komst van de Messias, in de eerste komst van Christus, dat in de tijd toen de Heer inderdaad voor Jeruzalem naderde en de verwoesting van Jeruzalem aankondigde, dat in zekere zin daar de geschiedenis stilgezet is geworden, van Gods wegen. En ook dat ga ik nou niet beargumenteren, dat doen we een andere keer wel weer, maar het staat gewoon in de schrift. Toen is de geschiedenis stopgezet en in zekere zin is de situatie zoals die toen bestond blijven voortbestaan tot in onze dagen aan toe. Namelijk het koninkrijk is nabijgekomen. En hoe u dat ook keert of wendt, als u de profetieën kent, wordt u geacht te weten dat in die dagen het nog een jaartje of 7 te gaan was tot aan de verwoesting van Jeruzalem en het aanbreken van het Messiaanse Rijk over het Joodse volk. En dat is nu nog zo. Het is nog steeds 7 jaar te gaan. En dus is de situatie dezelfde gebleven. En al die tussenliggende tijd van, hoeveel jaar is het, 1993 jaren, van 360 dagen per stuk, zo was het toch. Al die tijd is die klok als het ware stil blijven staan en is nog steeds de boodschap, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Fundamenteel is dat nog steeds waar. En ik moet u zeggen dat de tijd dat deze klok inderdaad weer zal lopen en de geschiedenis zijn normale voortgang zal hebben, de heilsgeschiedenis bedoel ik, die tijd is niet zo ver meer weg. Of om het eens met schaaktermen te spreken, het mag dan zo zijn dat de klok stil is gezet. Niettemin is de laatste zet afgegeven. En is de klok stilgezet, maar het neemt niet weg dat de tijd voor de hervatting van het spel, om zo te zeggen, van de strijd is de betere uitdrukking. Het tijdstip voor de hervatting van de strijd, voor het voltooien van de strijd als zodanig, dat tijdstip is in ieder geval zeer nabij gekomen. Al die tijd zijn de stukken niet gewijzigd, of zal ik zeggen, de stand is niet gewijzigd, maar wat in onze dagen gebeurt, is wel degelijk dat al deze stukken van de strijd, van het schaakspel om zo te zeggen, dat al deze stukken inmiddels weer gewoon op het bord gezet zijn. En het duurt niet zo lang meer of het fluitje dan wel de bazuin van de scheidsrechter zal weer klinken en de strijd zal voortgezet worden. Het eindspel, dat heet de eindstrijd. En met de titel van een boek van Johannes de Heer, dan vooruit maar weer even. Hè. De eindstrijd der volkeren. In een opstand tegen God. Maar in dat soort dagen leven wij. En op de verdere details ga ik uiteraard nu niet in. Maar waar ik maar even bij stilsta, is dat het altijd zo geweest is dat juist onder dit soort omstandigheden, waarin de tijd zo goed als verstreken is, juist dan werd op de meest intensieve wijze het evangelie gepredikt. Het evangelie, de blijde boodschap van de genade Gods. Een blijde boodschap die bovendien, en laat u dat vooral niet ontgaan, een blijde boodschap, het evangelie, dat gepredikt werd notabene in de eerste plaats aan religieuze mensen, om de doodeenvoudige reden dat juist zij die blijde boodschap nodig hebben. Ik heb net gelezen. Hij zeide dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden. Dus er kwamen, er staat hier toch, in vers 7. Er kwamen mensen tot Johannes de Doper, wij wilden wel gedoopt worden. Dat gaat tegenwoordig telefonisch, maar. En het antwoord van Johannes de Doper was. Gij andere gebroedsels, wie heeft u aangewezen om te ontvlieden van de toekomende toren? En daarna brengt dan vruchten voor der bekering waardig en begint niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot vader. Waar heb ik dat toch mee gehoord? Wij hebben Abraham tot vader. Waar heb ik dat toch mee gehoord? Dat terwijl het evangelie gepredikt wordt, gezegd wordt, dat hebben wij niet nodig, want wij zijn ingelijfd bij het verbond. En het verbond van Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind en daar ben ik bij ingelijfd. Hoe dat gebeurd is niet helemaal duidelijk. Toch? Daar is niet een goed juridisch bewijs voor, maar dat is een ander verhaal. Maar het wordt wel als excuus gebruikt van, daar hoeven wij niet naar te luisteren. Want ik ben als kind, weet u wel, ik ben als kind, was iets. Nou ja, in ieder geval ingelijfd bij het verbond. En ja, ik wil niet helemaal zo helemaal recht strijden, om zo te zeggen. Maar neem u van mij aan dat het een strijd is om religieuze mensen, om godsdiensten, christelijke mensen, inderdaad te bereiken met het evangelie, om de doodeenvoudige reden dat ze zich omgeven hebben met een dik panzer, met allerlei bijbelse termen door elkaar gegooid en uit de verband gerukt. Meer nog, theologische termen, waarvan zelfs de theologen geen flauw idee hebben wat het betekent, want zo zit het eigenlijk, enzovoort. En men zegt, nee, voor ons is dat niet nodig. En in dat in vele varianten, want dit is een christelijke variant. We hebben dat niet nodig, wij zijn kerkelijk opgegroeid enzovoort. En we zijn als kind gedoopt en ingelijfd bij het verbond. En toen ik zo en zo oud was, heb ik belijdenis gedaan. Ik weet nooit van wat, heb ik nooit begrepen. Maar dat ligt aan mij, dat geef ik meteen toe. Maar dan zeg ik, waar staat dat dan in de Bijbel? En waar blijkt dan uit de Bijbel dat het nou is waardoor men wellicht behouden wordt of ontvlieden zal van de toekomende toorn? Of in de hemel zal komen, of hoe het maar genoemd mag worden, want daar gaat het me nou niet om. Waar staat dat dan? En op welke grond denken wij dat wij behouden worden? Dat God ons begenadigd heeft, dat we kinderen God zijn, enzovoorts. Of gewoon dat wij naar de hemel zullen gaan, wanneer dan ook. Waar staat dat nou? Dit zijn religieuze mensen aan wie Johannes de Doper predikte. Godsdienstige mensen. En wij zijn geneigd, zelfs als evangelische christenen, dan ook nog te zeggen, godsdienstige mensen, ja, en bovendien van het oude ras. Oude ras mag je niet meer zeggen. Van het uitverkoren volk. U weet wel, er zijn nog Joden ook. Waarvan velen in onze dagen zeggen, nog wel, dat wij heidenen, wie we ook zijn, dat wij heidenen inderdaad moeten tot geloof komen enzovoort, bekeerd moeten worden, gedoopt moeten worden, wat er maar wezen mag. Maar zodra het over Joden gaat, dan zegt men weer, nee, dat hoeft niet, want dat zijn zonen Abrahams, weet u wel, dat zijn zonen Abrahams, die komen er vanzelf wel. En je krijgt of de toepassing van dat beginsel op het Joodse volk in onze dagen, vanuit het christendom meestal, of je krijgt andersom geredeneerd dat christenen zeggen, nee, of religieuze mensen dan, zal ik maar zeggen, die zeggen, nee, dat hoeft niet, want wij zijn Abraham's zaad. Die arme Abraham. Wat mijn Bijbel zegt, is dat de evangelie van Christus, Romeinen 1, dat is kracht Gods tot zaligheid, anders niks. Het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Niet voor een ongelovige. Die wordt nooit zalig namelijk. Maar het evangelie van Christus, Romeinen 1 vers 16, is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En wat staat erachter? Eerst de Jood. En vervolgens staat er, en ook de Griek. En een eindje verder staat, want daar is geen onderscheid, Romeinen 3 dan maar voor de gelegenheid. Er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gratis cadeau. Ze worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Abraham, in de religie, in de doop, in de belijdenis. Door de verlossing die in Christus Jezus is. En voor zover we wat belijden, wij belijden Christus. Wij erkennen de Heer Jezus Christus als de door God aangestelde Messias. De door God aangestelde zoon en erfgenaam van deze schepping. Met andere woorden, in hem, broeder Klaas Boersma heeft het straks al geciteerd, in hem is het leven. En wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. En of je nou van Abraham afstamt, letterlijk, of dat je denkt van Abraham af te stammen omdat je ingelijfd bent met het verbond, dat maakt heus geen enkel verschil. Want in Christus is die verlossing. De verlossing die in Christus Jezus is. En vervolgens, in Christus heeft nog voorhuid enige kracht, nog besnijdenis. En voor degenen die zeggen, ja, maar de doop is toch gekomen in de plaats van de besnijdenis, dan zeg ik, nou, dat maakt dan niks uit. Want in Christus heeft de besnijdenis geen kracht. En voor zover doop in de plaats is van de besnijdenis, heeft het dus ook geen kracht. Dat is makkelijk genoeg. Je kan wel naar Johannes de Doper lopen en zeggen, wij wilden wel van u gedoopt worden, zegt Johannes de Doper. Die zegt, gij adderige broedsels. Nee, dat is nog een tamelijk nette term. Neemt u dat nou van mij aan? Dat is een tamelijk nette term. Wij voelen alleen aan dat het een scheldwoord is. Maar wat de man eigenlijk zegt, is, jullie zijn geen zonen van Abraham, in de zin van erfgenamen van Abraham. Hoewel ze dat misschien naar het vlees en van nature waren. Hij zegt, jullie zijn zonen van uw vader. Dubbele punt. Den duivel. Maar zo staat het een paar hoofdstukken verder in het Johannesevangelie. Want er staat ook dat ze zeggen, we hebben Abraham tot vader. En dan zegt de Heer Jezus, nou, dat is een beetje vreemd, want Abraham die was blij met mij en jullie niet. Jullie proberen mij te doden. En daarna zegt hij, gij zijt niet van uw vader Abraham, maar gij zijt van uw vader de duivel. En als je zonen van Abraham wil zijn, moet je navolger zijn van het geloof van Abraham. Want Abraham geloofde God, zegt mijn Bijbel. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Waarna Galaten 3 zegt dat een ieder die gelooft, net als Abraham, deel krijgt aan de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Zonen van Abraham wordt men niet door geboorte, maar zonen van Abraham wordt men op grond van geloof. Op grond van onderwerping aan het woord Gods. En als God zegt, ga uit uw land, tegen Abraham dus, hè? Ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Dan zegt de Bijbel laconiek, en Abraham die ging. Hij wist niet helemaal waar naartoe, maar de Heer zou hem de weg wijzen. En daar vertrouwde hij op. Het was een zeer praktische aangelegenheid. Een praktische onderwerping van het leven aan het woord dat God gesproken had. Dat is de gedachtegang. En waar wij bereid zijn onze levens in zijn hand te stellen, te leven vanuit zijn belofte, de weg te gaan die hij wijst, dan weten wij waar wij terechtkomen. Namelijk in het land wat God voor ons bestemd heeft. En dat is de enige manier. En voor die gelegenheid wordt tot de Joden gezegd, of wordt het Abraham gezegd dat hij zou gaan uit zijn land en uit zijn maatschap, zijn familie en zijn vaders huis. Maar op dezelfde wijze werd tot de Jood gesproken dat als men de Heer Jezus wilde volgen, moest men bereid zijn in elk geval om zijn vader, zijn moeder of wat het dan was te verlaten. En in het algemeen, men moest bereid zijn om deze stad, Jeruzalem, waarover God zulke rijke beloften gedaan had, om deze stad Jeruzalem te ontvluchten, om de dood eenvoudige reden dat dit ongelovige Jeruzalem van Gods wegen verwoest zou worden. En dus schrijft de apostel, laat ons dan tot Christus uitgaan buiten de legerplaats. En ieder die dat deed in die dagen is ontkomen, punt 1, aan de verwoesting van Jeruzalem. En punt 2, en ieder die dat deed in die dagen is daarmee een volgeling van Abraham geworden. En in de praktijk is het zo, ik heb makkelijk praten, maar in de praktijk is het zo dat waar wij onze levens ter beschikking stellen aan de Heer Jezus Christus, waar we hem erkennen als de enige weg tot zaligheid, als degene in wie de verlossing is, dan heeft dat gewoonlijk tot gevolg dat wij komen te staan buiten de legerplaats, buiten de maatschappij als zodanig, buiten onze familie wellicht. En als ik het zo zeg, dan denk ik, nou ja, het kan wel meevallen. Maar aan de andere kant moet ik zeggen, toch is het zo. Om de eenvoudige reden dat onze keuze voor de Heer Jezus, onze bekering of hoe het maar genoemd mag worden, een zeer persoonlijke aangelegenheid is, waarbij wij onze levens onttrekken aan de tradities waarin wij grootgebracht zijn, wat het ook wezen mag, en ter beschikking stellen van die God die ons oproept om tot hem te komen en ons aan hem te onderwerpen. Het klinkt dramatisch en dat is het ook. Want hoe dan ook, zolang wij deel uitmaken van deze oude wereld, inclusief zijn godsdienstige systemen, wandelen wij gewoon in overeenstemming met de eeuw deze wereld, Efeze 2, in overeenstemming met de overste van de macht der lucht, en hoewel u zich misschien ook wat anders hebt laten wijsmaken, mijn Bijbel zowel als mijn krant zeggen dat het Satan is die de wereld regeert. Tot op heden. In de praktijk. En mijn Bijbel zegt dat het niet zo blijft. Dat is zo. En daar vertrouwen wij op als gelovigen. Dat het niet zo blijft. En in navolging van heel wat Bijbelse gelovigen kiezen wij voor degene aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde, van wie wij weten dat hij inderdaad nu binnen afzienbare tijd die macht ook inderdaad zal gebruiken en zijn heerlijkheid zal vestigen in deze oude wereld. En daarmee grijpen wij vooruit inderdaad op de toekomst en op de wederkomst van Christus en hoe het allemaal maar heten mag. Maar dat is waar het om gaat. Wij zouden ons bewust zijn dat wij leven van nature in een duistere wereld. Niet alleen maatschappelijk, economisch of wat er maar wezen mag, maar in het bijzonder ook en vooral in religieus opzicht. En ik ben, dat mag u vergeten wat ik van mening ben, maar ik zeg het u toch. Ik ben van mening dat alle systemen die er zo zijn in deze wereld, met name de filosofische, politieke en vooral religieuze systemen, maar één doel hebben: om ons gevangen te nemen, om ons vast te zetten in traditie, in organisatie en wat het maar wezen mag, om te voorkomen dat wij individueel ons zouden onderwerpen aan die Heer die ons roept om tot hem te komen. Bekeert u tot de Heere. Als dan de hele wereld de verkeerde kant op wil lopen, is dat toch geen argument waarom wij dat ook zouden doen? Ik begrijp die dingen nooit. Moet u er een Bijbeltekst bij hebben? Met dank aan, Ben Hoekendijk in de tijd. Maar dat is lang geleden. Die bracht van die stickers uit waarop stond: gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Dat vond ik wel een aardige eigenlijk. Wat hij ervan gezegd heeft, weet ik niet meer, dus daar zeg ik ook niks van. Maar het is een Bijbeltekst. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Waarom zou je ook? Het is aan de ene kant de Bijbelse vaststelling dat de meerderheid van de mensheid gewoon zich onderwerpt aan het kwade, met de stroom meedrijft en zich laat inspireren door de God deze eeuw. Men zit maar. Maar het lijkt mij niet dat het een goede reden is om een bepaalde kant op te lopen, omdat nou iedereen eenmaal die kant op loopt. Dat is wel makkelijk, maar het brengt je nergens. Bovendien, je weet niet eens waar je terechtkomt. Waarom nemen wij niet de verantwoordelijkheid voor ons leven? Waarom maken we niet onze eigen keuze? Waarom onderwerpen wij ons niet aan een God die gesproken heeft? Waarom komen wij niet tot die Heer die inderdaad deze blijde boodschap tot ons richt, van genade, van barmhartigheid, van vergeving, van hulp te bekwame tijd, en eigenlijk moet ik dat als eerste noemen, van eeuwig leven. Zou je dat niet willen hebben? Eeuwig leven. Onvergankelijk leven. Leven wat je niet kwijt kunt raken. Leven wat je niet zal ontnomen worden. En niet alleen betekent het dat je niet zult sterven, betekent nog veel meer. Waar wij eeuwig leven hebben, is het inderdaad zo dat die dingen die in dat eeuwige leven tot stand komen, inderdaad bewaard blijven. Dat wil zeggen, waarde houden. Dat het niet verdwijnt door de dood of door de omstandigheden of wat dan ook. Want waar het om gaat is, ik ben altijd geneigd om te zeggen, inderdaad, sorry, met de woorden van Johannes de Heer, niets is hier blijvend, alles hoe schoon ook. En schoon is het dikwijls, gelukkig. Nee, zuster, wij hebben het nog niet zo slecht. En als ik eens eerlijk wat mag zeggen in het openbaar, nu nou je toch in grote getalen bijeen bent, ik persoonlijk zit niet te wachten op het einde van onze bedeling en de opname van de gemeente of wat dan ook. Wij hebben het nog zo slecht niet. En zolang wij nog hier in het vlees zijn, kunnen wij inderdaad genieten van dit leven en tegelijkertijd de Heer dienen. Het is volstrekt Bijbels om dat te zeggen, want het staat precies zo in de brief van Paulus aan Timotheus. Zo is dat. Wij hoeven hier niet zo nodig weg. Maar dat meen ik. Maar de Bijbel leert dat we hier sowieso weggaan, dat er sowieso een eind aankomt. Ik ben gelukkig nog redelijk gezond, dus vooruit maar. Toch? Nee, ik heb broeders en zusters, die zijn niet zo gezond en die hopen liefst gisteren en anders vandaag nog dat de opname van de gemeente zal plaatsvinden en ik hoop het van harte met ze mee. Ik hoop het voor hen. Maar wat wij ook hopen, heeft er niks mee te maken. Wat onze persoonlijke hoop of verwachting of wens is, heeft er niks mee te maken. Waar het om gaat, is dat God gezegd heeft dat hoe dan ook, hoe dat ook zit met het natuurlijke leven, het zal verdwijnen, het zal totaal geen vrucht hebben, het zal blijken volkomen zinloos te zijn. En of je hier nu als een natuurlijk mens op 20-jarige leeftijd sterft, of je wordt 120, het maakt niet uit, de 20 jaar zijn weggegooid, de 120 ook, het maakt helemaal geen verschil. En hoe lang of hoe kort het zinloze leven hier is, maakt niks uit. Ik zeg altijd maar, als je er maar lol van gehad hebt, dan zie maar. Meer kan ik er ook niet van zeggen. Maar wat de schrift ervan zegt is, dat wij leven kunnen ontvangen wat aan de ene kant niet beëindigd zal worden, en wat aan de andere kant vrucht zal dragen. Dat wil zeggen, niets is hier blijvend, alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan, maar wat gedaan werd uit liefde voor en in de dienst van de Heer Jezus Christus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Zodat inderdaad onze arbeid niet ijdel is in de Heer. Met de woorden dan maar uit 1 Korinthe 15. Zulk leven. Kijk, dat is waar wij als gelovigen voor gekozen hebben. Zodat niet ook zelfs onze tijd hier op aarde, in dit vlees, in het zondige en wellicht zwakke en zieke vlees, wat het ook wezen mag, niet zinloos is, integendeel. En dat is wat de schrift ons voorhoudt. En u en ik, gelovig of ongelovig, doet niks ter zake. U en ik worden geacht te weten, te erkennen dat het niet anders kan dan dat. Dat de bedoeling zou zijn van het menselijk bestaan. Of je nou gelovige bent of ongelovig, als je vraagt naar het doel van dit bestaan, dan zal je toch moeten erkennen dat het doel nooit kan zijn dat er een eind aan komt. En dat het doel ook nooit kan zijn dat alles wat wij tot stand gebracht hebben, wellicht in ons leven, dat het zomaar zal verdwijnen. En dat ze na 1000 jaar nog eens een keer in de grond beginnen te vroeten hier, dat ze alleen de scherven vinden van uw kopjes. Wedgwood was het, maar vooruit. He? Maar dat blijft ook scherven. Vind ik altijd zo leuk van die archeologen. He? Wat vinden ze over het verleden? Dat het menselijk bestaan alleen maar scherven voortbrengt. Dat had ik ze zo ook wel kunnen vertellen. He? Maar als dat nou leven is, er is maar één alternatief. En dat is niet een alternatief wat geboden wordt door een of andere godsdienst, door een of andere religie of door een of andere filosofie. Er is maar één alternatief uit het woord Gods, uit de Bijbel zelf. En die zegt dat dit inderdaad ook niet de bedoeling is, maar dat de mens uit de genade Gods inderdaad nieuw, eeuwig leven kan ontvangen. En de reden waarom wij hier geboren worden als mensen, het kan maar één reden zijn. Je kan ook niks anders bedenken. De enige reden kan maar zijn om ons te kwalificeren inderdaad voor dit eeuwige leven. Wij zijn hier en we kunnen kiezen. We hebben voorlopig leven ontvangen door onze geboorte. En ons wordt voorgesteld om inderdaad definitief leven te ontvangen door onze wedergeboorte. En wie het hebben wil, kan het gratis krijgen. En het merkwaardige verschijnsel is dat het juist religieuze mensen zijn, zeker in Nederland, moeten de christelijke zeggen. Dat het juist religieuze en wellicht christelijke mensen zijn die zeggen, nee, als het gratis is, hoef ik het niet. Dat is te min. Wij willen allemaal alleen maar dure dingen. Daar kun je mee pronken. Maar krijgertjes, dat is te min. Nou, laat ik u dan dit zeggen, het meest waardevolle wat er bestaat, dat is niet te koop. Dat wordt gratis ter beschikking gesteld. En u kunt het krijgen. Anders niks. En als u het niet waardevol genoeg vindt, of als u uzelf dat eeuwig leven niet waardig oordeelt, met de woorden uit Handelingen 13, dan niet. Het hoeft niet. Het eigenaardige is, waar de mens weinig respect heeft voor God, moet ik u zeggen dat God de mens respecteert. Hij zegt, hier is het. Maar ik zal het je niet door de strot duwen. Je kunt het gratis krijgen. En als je niet wil, als je denkt dat je het zelf beter kunt, doe dat vooral. Ik vind het een vorm van respect. Neem me niet kwalijk, maar zo zie ik dat. Het hoeft niet. Als je zelfstandig wil blijven, je eigen boontjes wil doppen, zoals dat zo fraai heet, ga gerust uw gang. Maar als u voldoende zelfkennis hebt opgedaan te weten dat van uw streven, uw gedachten, uw idealen sowieso niks terechtkomt, dan hebben wij een prachtig alternatief. Die kunnen de beste maar zo snel mogelijk aanvaarden. Om een eind te maken aan de nutteloosheid, de zinloosheid van het bestaan. Namelijk gehoor te geven aan dit woord Gods. En te komen tot de Heer Jezus en tot hem te zeggen, dat is makkelijk genoeg hoor, het zeggen. En tot hem te zeggen, Heer, ik dank u. Dat u inderdaad ook mij nieuw leven wil geven. Dat dit eeuwige leven door u gratis ter beschikking gesteld is. U kunt moeilijk wat anders zeggen, want u kunt het niet betalen. Het is niet te koop. Het is de enige manier om het te krijgen. Uit genade. En wij gelovigen, wij zijn uit genade zalig geworden. Wij zijn niet beter dan andere mensen. Integendeel. Maar ik moet zeggen, wij zijn wel verstandiger dan andere mensen. Want het verstandig is om meteen de realiteit onder ogen te zien. Om onszelf niet voor de gek te houden, om maar een nette uitdrukking te gebruiken dan. Ik hou niet van dit soort nette uitdrukkingen in dit verband eigenlijk. Want het is helemaal niet netjes om jezelf voor de gek te houden. Maar wij zouden onszelf niet voor de gek houden, we zouden verstandig zijn en tot de erkenning komen dat God het goed met ons voor heeft. En dat hij ons inderdaad uit genade eeuwig leven verschaft. Vandaar dan ook dat naar Bijbelse maatstaf als een mens tot bekering komt en dus inderdaad zich richt op die God die gesproken heeft, zich onderwerpt aan het woord Gods, dat dan een ritueel voltrokken wordt. Niet omdat het ritueel iets kan of iets teweeg brengt, maar dat is een misverstand. Een heel hardnekkig misverstand. Helaas. Doop als zodanig, doop in water, voegt niks toe, fundamenteel niks toe aan onze zaligheid. Integendeel. Maar vergis u niet, het was eenmaal God zelf die iets deed, een daad stelde, om dit eeuwige leven tot stand te brengen. En hij zond zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, die voor u en mij en zelfs voor de hele wereld, zegt de Bijbel, stierf. En daarmee juridisch een eind maakte aan de strijd tussen God en deze in zonde gevallen wereld. En ook dat ga ik nou niet verder uitleggen. Maar niettemin, God stelde een daad voor ons. Of zoals de Bijbel zegt, God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En een zeer voor de hand liggende gedachte is daarna dat als wij komen tot aanvaarding van dat leven wat door de opstanding van Christus tot stand gebracht is, dit eeuwige leven, dat wij inderdaad op symbolische wijze uitdrukking geven aan precies hetzelfde, namelijk aan dood en opstanding. Want dat is wat de doop fundamenteel voorstelt, namelijk dood en opstanding. En zoals eenmaal Israël door de Schelzee trok, was dat een beeld van dood en opstanding. Verlost van de slavernij uit Egypte en gebracht in de vrijheid enzovoort. En zoals hetzelfde volk later trok door de Jordaan, dus door de wateren heen, was dat een uitbeelding van dood en opstanding. Lees die geschiedenissen maar eens na. En toen Naaman werd ondergedompeld 7 maal. Zich onderdompelde in de Jordaan en genezen daaruit opstond, was een beeld van dood en opstanding, van wedergeboorte dus. En toen daar Johannes de Doper verscheen en deze doop zo toepaste, was er een uitbeelding van wedergeboorte. Hoe men wedergeboren moest worden om nieuw leven te ontvangen en daadwerkelijk deel te krijgen aan het eeuwige leven en daarmee aan het koninkrijk van Christus. Dat is waar het over gaat. En toen dan de Heer Jezus zelf kwam tot Johannes de Doper om zich te laten dopen, zei Johannes, nou dat is een beetje verkeerd, want ik zou door u gedoopt moeten worden. Toen zei de Heer, laat af, want alzo betaamt het ons alle gerechtigheid Gods te vervullen. Want het punt is gewoon dat de doop van de Heer Jezus zelf precies dezelfde betekenis heeft en geen andere. En ook toegepast wordt om precies dezelfde reden. namelijk op grond van onderwerping aan het woord Gods. Het is de uitbeelding van dood en opstanding. En daarom is de doop van de Heer Jezus een teken van zijn eigen lijden, sterven en vervolgens zijn opstanding uit de dood. Dat is waar het om gaat. En daarom wordt het hier in Lucas 3 inderdaad ook vermeld. En waar wij tot geloof komen in de Heer Jezus, waar wij ons onderwerpen aan zijn woord en daarom aan zijn raad en daarom aan zijn juridische uitspraken, daar is het inderdaad de Bijbelse gedachte dat wij ons bij die gelegenheid inderdaad laten dopen. En daarmee in een daad stellen waarbij geïllustreerd wordt hoe wij inderdaad dit oude leven afleggen als het ware, vaarwel zeggen in de wetenschap dat we het sowieso kwijt zullen raken. En tegelijkertijd is de uitbeelding van opstanding uit de dood, namelijk van nieuw leven. Dat dat ook de enige manier is, dood en opstanding namelijk, wedergeboorte, want dat is wat het is. Dat dat de enige manier is om verlost te worden van de zonde, om gereinigd te worden van zonde en van zonder schuld, is een duidelijke zaak. En daarom voor de eenvoudigen onder ons zeg ik altijd dan maar, voor het gemak, doop is een uitbeelding van afwassing van zonde. Dus je moet niet vergeten dat zonde in werkelijkheid afgewassen worden door de dood. En vervolgens opstanding. Want dat is wat het is. Hè? En vandaar dat de prediking van het evangelie tegelijkertijd geacht wordt te zijn een prediking van de doop. Niet dat de doop belangrijk is, maar wat belangrijk is, is de prediking van het evangelie. En op het moment dat wij het evangelie horen en aanvaarden, is het de bedoeling, dat is volstrekt de Bijbelse bedoeling, dat wij bij die gelegenheid ons laten dopen. En in de Bijbel kom je het dus ook nooit anders tegen. Bij ons gaat het wat anders. Ik zeg altijd dat het zal wel komen omdat wij in een wat ander klimaat leven. Maar fundamenteel verandert daar niks mee. En in plaats van een hand op te steken tijdens een uitnodiging, in plaats van langzaam door de rijen naar voren te lopen, of weet ik veel, of in plaats van achter te blijven in de zaal omdat wij toch tot het laatst aanwezig zijn, of hoe het allemaal maar heten mag, in plaats van welke daad dan ook, is er één daad die de Bijbel vraagt van een ieder die tot geloof komt. Namelijk zich te laten dopen. In een gemeentelijke bijeenkomst? Nee hoor. Officieel met goedkeuring van een kerkenraad, dan zeg ik welke kerkenraad. Dat heb ik eens nagevraagd aan een Filippus en aan een kamerling. En hoe dat allemaal maar heten mag, was niks aan de hand. En zoals ik zo vaak zeg bij een gelegenheid als deze, als iemand nu zou vragen, kan ik gedood worden, dan zeg ik kom er maar meteen naar voren, want er is maar één reden waarom het niet zou kunnen. Nou, twee dan, vooruit. De ene is dat u een ongelovige bent, maar dan is mijn wedervraag, waarom vraagt u dat? Toch? Als iemand het nu aan mij zou vragen, dan ga ik er altijd vanuit dat is een gelovig iemand die wil, anders vroegen ze het mij niet. En de tweede reden, maar dat is de enige die overblijft waarom het niet zou kunnen, is omdat er toevallig niet voldoende water in de buurt is. En daar lachen jullie nou om, maar dat is nou net Bijbels. Want toen die kamerling, wat het ook wezen mag, vroeg, kan ik gedoopt worden? Toen was de volle vraag, zie daar is water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? En niks, indien gij van harte gelooft, is het geoorloofd. Het is een doop op grond van geloof en het wordt uitgevoerd zodra voldoende water aanwezig is. Vandaar dat iemand als Johannes de Doper uiteraard predikte aan de oevers van de Jordaan. Nee, want met een kruikje water scheppen uit een put, dat zou niet voldoende geweest zijn. Want het gaat niet om een paar spatjes water, omdat dat. Maar het gaat om onderdompeling. Dood, begrafenis, onderdompeling. Dat is de Bijbelse doop, de enige echte. En al het andere, daar kun je rustig uitgebreid over praten, maar niet met mij. Om de eenvoudige reden, ik hou me aan de Bijbel, en als u onderling daarover van mening wil verschillen, of discussie over wil hebben, dan doet u dat maar rustig, want het heeft geen enkele zin. Verandert een Bijbelse waarheid namelijk niks. Wat de schrift ons leert, is dat we ons zouden bekeren tot de Heer, zijn naam zouden aanroepen om behouden te worden, en ons bij diezelfde gelegenheid demonstratief, niet voor mensen, maar voor de Heer, te laten dopen. Dat is waar het om gaat. Daarna zeg ik, ik weet dat die stap moeilijk is. Maar ik weet ook hoe moeilijk het is om te komen tot onderwerping aan een ander. Om zelf het leven los te laten, dit leven wat wij nu hebben, en het ter beschikking te stellen aan iemand die wij nooit gezien hebben. Maar die niettemin ons oproept om dit te doen. En dat zouden wij doen. En bij deze gelegenheid zeg ik dan ook precies wat Johannes de Doper zei. Bekeert u en laat u dopen. En wat is nou mooier dan op dit moment, precies zoals velen u voorgingen op een bepaald tijdstip in hun leven en onder bepaalde omstandigheden toen het evangelie gepredikt werd, was nou mooier dan op een bepaald tijdstip de stap te maken, de beslissing te nemen en te zeggen, ik vergeet hetgeen achter is en ik strek me uit naar hetgeen voor is en naar dat wat God mij beloofd heeft. Hemels vaderland, eeuwig leven, aan zijn hand. En hij zal voor me zorgen. Dan zeg ik meteen bij u, je hebt toch niks te verliezen, dus je kunt rustig doen. En wat u denkt nu te hebben, dat raakt u toch kwijt. U hebt niks te verliezen, u bent het al kwijt. Het enige wat u zou doen, is deze beslissing nemen voor de Heer Jezus. Geloof in hem. En tegelijkertijd nu de gelegenheid te baat nemen om inderdaad u meteen op bijbelse wijze te laten dopen. Er is niemand die u daar vragen over stelt. Er is niemand die u verder eisen stelt. Er is niemand die u lid maakt van een of andere vereniging, club, secte, kerkgenootschap, denominatie, vereniging, wat er maar wezen mag. Niets van dat alles. Eenvoudig omdat het allemaal onbijbels is. Maar nu, vandaag, hebt u de gelegenheid om uw beslissing te nemen. En zelfs voor het te laat is. Om nu in deze laatste dagen van onze bedeling alsnog gebruik te maken van de genade die God u biedt. Ik wil dan ook nu ter plekke vragen aan degene die zich opgegeven hebben om zich te laten dopen, om met mij zo dadelijk hier naar achteren te gaan, om ons gereed te maken voor de doop. En tegelijkertijd alle anderen die nog nooit een keuze gemaakt hebben voor de Heer. Ik wil hen vragen om die keuze nu te maken. En als consequentie daarvan mee te komen naar voren. Om u gereed te maken voor de doop. Gelooft u mij, alles is geregeld. Letterlijk en vooral in geestelijke zin. Om inderdaad te beslissen om u om te keren van een heilloze weg. En met ons, niet alleen u te laten dopen, maar met ons onderweg te gaan naar de vervulling van al hetgeen de Heer gesproken heeft. Amen.
Ik wil de dopelingen verzoeken en die zich nu alsnog op grond van de prediking willen laten dopen om nu naar voren te komen door deze opening waar de kleedhokjes zijn en zich klaar te maken voor de doop. En Arjen en Erik, of ze het doop klaar willen maken. En Willem, zou jij naar boven willen gaan en de kinderen naar beneden halen? Want de kinderen horen er beslist bij. De kinderen mogen dan ook hier voorkomen. Ik weet niet hoeveel plaats er is, maar in ieder geval dan kunnen ze het goed zien. Als Martin Lucas gedoopt is, hij was de eerste die zich opgaf, dan zingen we Johan de Heer, 150 vers 1. Welk een vriend is onze Jezus?
Broeder Martin Lucas, immers is hij mijn rotsteen en mijn heil, mijn hoogvertrek. Ik zal niet grotelijks wankelen. Op grond van je geloof doop ik je in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Als Giel van den Akker gedoopt is, zingen we van opwekking 42, want hij wou dat ook graag zingen. Stel mijn vertrouwen op mijn Heer en God.
Broeder Giel van den Akker, wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heer zeggen, mijn toevlucht en mijn burg, mijn God, op welke ik betrouw. Op grond van je geloof doop ik je in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Als Kim van den Akker gedoopt zal zijn, zingen we, Johan de Heer, 910, het derde couplet, wat zegt: vrede en vreugde vult nu mijn leven.
Zuster Kim van den Akker, de schrift zegt: en ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Op grond van je geloof doop ik je in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Als Denise het lam gedoopt zal zijn, zingen we uit het supplement, direct onder 910, 1001, het vierde couplet. Mijn woorden schieten vaak zoveel tekort, o Heer. Wat u aan mij wilt geven, dat is toch veel meer.
Zuster Denise het lam, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods zal uw hart en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Op grond van je geloof doop ik je in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Sipma gedoopt is, zingen we uit opwekking 121. De Heere is mijn herder.
Broeder Jonathan Sipma, de zegen des Heren maakt rijk. Op grond van je geloof doop ik je in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.